mensen en welkom bij aflevering 52 van de Country Bobcast. De plek waar we het walletje bij het schuurtje laten, het kaf van het koren scheiden en spijkers met koppen slaan. Mijn naam is Bob en het is vandaag dag 847 van de bezetting. Heil Route. Anyway, dus wat een aparte tijd leven we toch in, zeg. Het is echt ongelooflijk. Ik bedoel, in een week kan er zoveel gebeuren dat je denkt van Jezus, wat de fuck? Wat is er allemaal gebeurd? Ik moet zeggen dat ik zeer verheugd ben dat de Georgia Guidestones zijn afgebroken. En ik denk dat vaste luisteraars die zullen vast wel weten wat dat is. Waar ik het over heb. Maar voor de mensen die dat niet weten, er stonden dus ergens in Georgia, in de VS, een zooi stenen platen. Een soort van monument. En onlangs was een deel van het monument beschadigd geraakt als gevolg van een ontploffing, naar het schijnt. En ze hebben geloof ik gelijk de volgende dag hebben ze het ding maar helemaal afgebroken. En op zich is het maar gewoon een prutserig monumentje. Maar ik weet het niet. Het hing toch echt wel. Ja, het hing toch al echt wel iets van 20 jaar boven mijn hoofd of zo, dat ding. Ik echt vanaf het moment dat ik ben gaan kijken van, goh, hoe zit de wereld nou echt in elkaar? Kwam dat ding eigenlijk naar voren er is een monument waar eigenlijk op beschreven staat hoe een nieuwe wereldorde tot stand moet komen en dat zo'n 90% van de wereldbevolking daarvoor dient te worden uitgeroeid. Dat staat er niet letterlijk zo, maar daar komt het in principe gewoon op neer. En ik ben blij dat het weg is gewoon. Sommigen zeggen dan van de mensen die dat daar hebben neergezet, die hebben dat nu ook zelf gesaboteerd en afgebroken. Want weet ik veel, bewijs wegwerken of whatever. Maar ja, ik weet het niet. Ik denk persoonlijk dat iemand dat ding gewoon niet meer kon aanzien. En dat hij gewoon het recht in eigen handen heeft genomen. Dat is wat ik denk dat er is gebeurd. En dat ze het maar even snel hebben afgebroken om er niet al te veel aandacht op te vestigen. Kijk, als je dat laat staan in de beschadigde staat, dan wordt het een soort van een soort van talisman of ik wil niet zeggen een martelaar, want dan hebben we het over mensen, maar zoiets, weet je, dan wordt het een symbool van verzet. Dus ze hebben het maar gewoon helemaal weggehaald. Uiteindelijk vind ik het prima, weet je. En ja, is het echt zo belangrijk allemaal? Ik weet het niet, maar wat ik zeg, het is een soort van onheilspellend object wat gewoon niet met goede intenties is neergezet. Ik had altijd het idee dat ze daar een soort van kracht aan ontleende of zo. Het is ook gewoon heel raar monument wat dan gewoon in the middle of nowhere staat, weet je wel. Zal in de omschrijving zo even een paar filmpjes neerzetten over dat monument en wat ermee gebeurd is en zo. Dat is wel op zich interessant, hè, om gewoon eens een keer naar te kijken. En wat wel ook zo raar is, dat ze dan zogenaamd niet weten waar dat ding vandaan komt. Hè, maar dat ding werd nog wel steeds schoongemaakt en onderhouden. En ik vond het altijd een beetje een raar verhaal. Dus dat er zeg maar uit het niets ineens iets van wat zijn het, 5, 6 dikke granieten platen ergens in een weiland staan. En dat al niemand weet waar dat vandaan komt. En dat kan gewoon zomaar. Ja, ik vind het een raar verhaal. Ze zeggen dat misschien Ted Turner dat heeft gefinancierd of zo. Het zou kunnen. Ik bedoel, zo'n lul is het wel, weet je. Dat die, want ja, Ted Turner, dat is gewoon een... een eugeneticist of zo. Hè? Die zegt ook gewoon openlijk dat er te veel mensen zijn en zo. En dat het allemaal wel wat minder kan. Ondertussen heeft hij zelf, geloof ik, 4 of 5 kinderen. Hè? Maar goed, rules for thee, but not for me, zeggen ze dan. Hè? Ja, en op zich is het ook al nogal een stelling, hoor. Want het zijn een soort van 10 geboden die dan in steen zijn gekerfd. En ja, het eerste gebod is eigenlijk van de wereldbevolking mag maximaal 500 miljoen zijn. En ze zeggen dat we momenteel 7,5 miljard mensen op de wereld hebben. Dus dan moeten er 7 miljard mensen verdwijnen. Om dat eerste gebod dan te kunnen vervullen. En ja, dat is nogal een operatie dan, hè. Maar ja, ik zat daar recent nog eens over na te denken. Van, goh, hoe zou dat er dan uitzien, een wereld met enkel 500 miljard of 500 miljoen mensen? Hè? Want kijk, in principe zijn je hebt dus zeg maar die tussenhaakjes dan die elite. En die denkt van nou, 500 miljard mensen op de wereld, dat is meer dan genoeg om onze decadente hedonistische levensstijl te mogelijk te maken. Maar dat geloof ik niet. Kijk, het punt is een beetje dat mensen die werkelijk productief zijn, die werkelijk intelligent zijn en die echt wat toevoegen, zeg maar, aan ja, de maatschappij of de gemeenschap of whatever. Dat soort mensen die zijn eigenlijk heel zeldzaam. Als je kijkt naar de geschiedenis, dan is de voortgang van de techniek en allerhande wetenschappen en zo. Altijd eigenlijk aangedreven door een handjevol mensen. Dat zijn er echt maar heel weinig eigenlijk als je kijkt naar hoeveel mensen er ooit zijn geweest. En hoeveel mensen er nu zijn. Als je dan kijkt van ja, wie voegt nou echt iets toe? Dat zijn eigenlijk maar weinig. En dat betekent dat je heel veel mensen nodig hebt om eigenlijk genoeg van dat zeldzame soort mens te hebben op de wereld. Het kan best zijn dat als je slechts 500 miljoen mensen op de wereld hebt, dat er ja, gewoon veel te veel klojo's tussen zitten of veel te weinig uitzonderlijke mensen. Dus wat dat betreft schiet je jezelf behoorlijk in de voet. Van wat ik heb begrepen, van wat ik dan her en der hoor, die elite die wil dan een high-tech samenleving met robots en AI en allerlei nano-shit en zo. Nou ja, sorry, maar als jij slechts 500 miljard mensen hebt, dan heb jij niet genoeg hoogintelligente mensen om dat allemaal mogelijk te maken. Nog even los van de vraag of zij daar überhaupt wel zin in hebben. Zouden zeg maar van de ene op de andere dag ineens 7 miljard mensen verdwijnen? Dan hebben 7 miljard mensen die hebben een probleem, want die zijn dan dood. Maar de resterende bevolking die heeft net zo goed een probleem. Want ja, je kan dan gewoon die shit niet draaiende houden. Dan ga je terug naar het stenen tijdperk waarschijnlijk. Ik denk niet dat die kut elite daar echt heel erg goed over na heeft gedacht. Maar goed, dat tezijde. Een heel verhaal over die fucking Guidestones. Ik ben blij dat die kanker zo opgetiefd is eigenlijk. Wat natuurlijk de afgelopen week heel erg in de aandacht, in de picture is geweest, dat zijn de boeren, hè? Ja. Of ja, afgelopen week eigenlijk, afgelopen maand. Ja, ik vind het wel spannend allemaal, hoor. Ik hoor wel van mensen die dan zeggen van ja, het is allemaal gecontroleerde oppositie, hè? Want ze hebben dan gezamenlijke diverse distributiecentra geblokkeerd, waardoor de supermarkten niet bevoorraad konden worden. En dat idee van lege supermarkt en zo, dat ja, past ook wel een beetje binnen dat plaatje van de hele Great Reset en zo. Dus, maar ja, ik heb daarover nagedacht en ik sluit, wat dat betreft, sluit ik niks uit. Maar ik denk dat dat gewoon ja, collateral damage is. Hè? Dat gebeurt gewoon in tijden van oorlog. Dan ja, soms moeten de goede onder de kwade lijden. Maar soms moeten de goede ook onder de goede lijden. Dat, ik denk dat we dat nog wel meer mee gaan maken. Dat soort, ja, dat soort neveneffecten. Dat ja, bepaalde acties ook goed bedoelende, onschuldige mensen kunnen schaden. Dat is, ik bedoel, als ze bijvoorbeeld toen ze bijvoorbeeld in de Tweede Wereldoorlog spoorlijnen opbliezen en zo, ja, dat had je dan als onschuldige burger ook last van, zeg maar. Dat is, ja, jammer, maar helaas, dat is hoe dat gaat. En ja, hopen dat. Je kan enkel hopen dat het je niet persoonlijk raakt, maar ja, het is niet uit te sluiten. Dus ik denk niet dat het gecontroleerde oppositie is, eerlijk gezegd. Wat ik ook opmerkelijk vond, sinds dat die boerenprotesten begonnen, is de hoeveelheid boerenhaat. Ik had daar geen idee van, maar er zijn dus kennelijk een hele hoop mensen, en dat zijn ook allemaal van die grachtengordeldeugers, weet je, die hebben gewoon hekel aan boeren. En ja, ik heb daar. Ik wist dat niet, zeg maar, dat er zoveel boerenhaat was. Er is ook heel veel boerenliefde, hoor. Dat vind ik dan ook wel weer fijn. Maar er zijn dus een hele hoop mensen die boeren zien gewoon als een soort van kwade kracht of zo, die het milieu en de natuur misbruikt en dieren uitbuit. En ja, ik denk dat er heel veel van dat vegan tuig ook tussen zit, hoor, die daar zo over denkt. Een hoop van die commies, weet je wel. Ja, de communisten, die hebben toch een hekel aan voedsel, kennelijk. En dat vond ik wel verontrustend. Ik bedoel, dat is nou helemaal zo door de geschiedenis heen, of althans sinds dat communisme bestaat. Zijn boeren gewoon altijd de lul. Omdat, ja, als je een totalitaire staat wil, dan moet je de voedselproductie centraliseren, in handen krijgen. En ja, waarschijnlijk, als dat allemaal zo doorgaat met dat geëtter, dan gaan we gewoon echt een hele hoop honger zien. Ja, die 100 miljoen doden die het communisme tot nog toe heeft gebracht, dat gaan we dan ver overtreffen, denk ik. Maar het maakt wel een hoop los, in ieder geval, die protesten. Ik merk dat het wereldwijd in ieder geval een hoop aandacht genereert. En nationaal een hoop paniek met zich meebrengt. Ik bedoel, ze zetten ja, het leger in principe. Ja, niet dat ze met mitrailleurs gaan schieten op die boeren of zo, maar ze zetten dus wel het leger in om trekkers weg te slepen en om de boel te blokkeren. En dat heb ik al wel gezien. En het is ja, een vrij bescheiden militaire inzet, maar toch, het feit dat ze dat doen is toch wel ja, zorgelijk. Het is mij in ieder geval wel duidelijk dat er alles aan gelegen is nu om die boeren kapot te maken, weet je wel. En of dat nou vanuit de EU is of de VN of weet ik veel wat. Het heeft allemaal te maken met de grote, ja, de grote nieuwe culturele revolutie of whatever, weet je. En ik heb daar wel vaker over gesproken, over hoe de overheid eigenlijk landbouw en veeteelt probeert kapot te maken. Ik heb door de jaren heen ook gewoon een bepaald patroon opgemerkt, zeg maar, dat de overheid dan allerlei bureaucratische blokkades opwerpt. En dat de Nederlander in haar oneindige creativiteit en welwillendheid daar dan weer omheen probeert te werken. Ze proberen eigenlijk wel allerlei manieren te bedenken om door die beperkingen heen toch nog een soort van levensonderhoud te kunnen realiseren. En dan gaat gewoon diezelfde teringoverheid weer nieuwe blokkades opwerpen. En vaak doen ze dat dan ook nog op zo'n manier dat al die investeringen gewoon voor niks zijn geweest. Hè. Dat zie je met vissers, met boeren en natuurlijk de horeca. Maar ook gewoon in ons dagelijks leven zie je dat. Ik concludeer daaruit eigenlijk dat... Dat het gewoon expres is. Hè? Waar ik het de vorige uitzending over heb gehad, over sabotage. Ze proberen ons gewoon echt stuk te maken. En voor zover wij in Nederland productief zijn geweest, is dat wat mij betreft ondanks de overheid geweest en niet dankzij de overheid. Maar goed... En je ziet dat nu ook met die stikstofproblematiek. Gewoon weer bullshit is natuurlijk. Maar ik vind het tragisch om te zien dat mensen alweer diezelfde mindset hebben van... Oh, we moeten kijken wat we daarmee moeten en een soort van onderhandelen. En als we nou dit doen, dan hebben we nog minder stikstof. Maar het klopt niet met dat kaartje. Een beetje met dat polderen en zo. Mensen proberen te kijken hoe ze daarmee om kunnen gaan. Maar het is niet business as usual. Hè? Kijk, die overheid die wil helemaal geen oplossing. Ze willen gewoon alles stuk maken. Dat is wat de Great Reset is. Alles moet kapot, gewoon.
Alles kan kapot. Woes!
En er valt niet mee te onderhandelen momenteel. En ik denk dat ook gewoon afgelopen is. Dat gaat niet meer terug naar normaal, zeg maar. De overheid zal niet tot inkeer komen, want ze hebben gewoon instructies gehad van dit gaat er gebeuren. En ik denk niet dat ze nog terug kunnen, al zouden ze het willen. En ik denk dat dit steeds verder gaat escaleren. Ik bedoel, ik snap wat dat betreft die boeren volledig. In principe wordt hun hele manier van leven wordt bedreigd. En de onze ook, trouwens. En dat die protesten die zullen steeds heftiger worden. Ik weet natuurlijk niet hoe dat allemaal gaat aflopen, maar ik denk wel dat onze solidariteit zwaar op de proef zal worden gesteld. Hè? En ik denk dat we dat maar gewoon moeten nemen. Maar gewoon de big picture in gedachten houden van waar doen we het voor? En tanden op elkaar, zeg maar. Want wat moet je dan? Moet je dan... In de Tweede Wereldoorlog zullen er ook wel momenten zijn geweest dat mensen niet zo blij waren met de verzetsbeweging. Maar het ging toch om het verzet, hè? Dus ik ben geen boer en geen visser, maar we zitten toch allemaal in hetzelfde schuitje. Hoe dan ook. Ik ben benieuwd waar het allemaal op uitkomt. En het is ook wel echt een misselijke streek, hoor, wat ze nou flikken vanuit Den Haag. En Den Haag staat natuurlijk niet op zich, maar daar komt het dan in eerste instantie vandaan. Het is afgelopen decennia is het eigenlijk onze eigen overheid geweest die samen met het grootkapitaal de economie steeds heeft opgestuwd en een soort van heeft oververhit. Het moest allemaal groter en globaler. Dus je had zeg maar die schaalvergroting en die globalisering. Het is niet alsof boeren daardoor miljonair zijn geworden of zo. Kijk, de reden dat die boeren steeds verder zijn opgeschaald is niet eens hun hebzucht of whatever. Maar dat is gewoon omdat ze anders niet konden rondkomen. Kijk, in principe is er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat een klein boertje gewoon niet rond kan komen. Ik bedoel, vroeger had je keuterboertjes en gewoon vrije boeren. En die hadden dan, 5 koeien, 20 kippen en misschien nog een dikke zeug. En dat was hun boerderij, weet je. Maar daar kan je dus gewoon niet meer van rondkomen door, eerder genoemde schaalvergroting en globalisering. Dus als jij als boer rond wil komen, dan moet je dus gewoon honderden koeien hebben of honderden varkens. En daar hebben we dan op zich met z'n allen ook weer van geprofiteerd. Hè? Ik bedoel, het is in principe gewoon een miljardenindustrie. De een is Nederland de op één na grootste exporteur van voedsel. Volgens anderen staat hij op de zesde plaats of zo. Maar goed, in ieder geval in de top 10. Nederland is gewoon een gigantische exporteur van voedsel. En dat komt door de haven, maar ook door gewoon wat we hier produceren. Door de boeren, weet je. En dat... dat is allemaal zo gecreëerd om rijke mensen rijker te maken, eigenlijk. En daar hebben wij dan als bevolking een graantje van mee kunnen pikken. De natuur heeft daarvoor voor moeten wijken, inderdaad. En mensen hebben daar wel voor moeten... hoe zeg je dat? Mensen hebben daar behoorlijke hinder van ondervonden. Want het is ook gewoon... vervelend, weet je wel, als je zeg maar naast een veeteeltbedrijf woont en dat die dan ineens de veestapel heeft moeten verviervoudigen of zo, waardoor je constant in de mestlucht zit en dan ook het gebruik van antibiotica en pesticiden, herbiciden en noem het allemaal maar op. Maar dat kon allemaal maar, weet je wel, en dat moest allemaal maar, want Nederland moest groter, het moest meer. En dat moesten we allemaal maar voor lief nemen. Hè? Datzelfde zie je met Schiphol. Hè? Dat moest steeds maar groeien, meer winst. En het personeel dat werd helemaal uitgebuit. En als iemand er wat van te zeggen heeft, dan kon je optieven. Ook met de vissers. Dat moest ook allemaal meer. En... Dat is dus zo misselijk, dat ze hebben decennia lang die economie lopen opstuwen en iedereen lopen overwerken, weet je, echt de zweep erover, zeg maar. En toen in 2020, toen werd ineens de rem erop gegooid en toen moest ineens alles kapot en alles anders. En dat kan je gewoon niet maken, weet je, dat is gewoon een kankerstreek. Boeren zijn in principe... jarenlang tot een soort van... die hebben jarenlang een soort van heldenstatus gehad. Van dat zijn onze boeren. En kijk, ze is in hun regelaar ze door de akker lopen. En weet je wel. En nou zijn het ineens vervuilers en onmensen. En ze zijn alleen maar uit op geld. En ja, dat is natuurlijk een beetje... misselijk hoe ze dat nou ineens hebben omgegooid. En nog even los van de boerenhaat die er stiekem al was. Weet je wie bijvoorbeeld een ontzettende boerenhater was? Dat was Volkert van der G. Hè? De moordenaar van Pim Fortuyn. Die heeft echt jarenlang boeren lopen terroriseren. Het schijnt zelfs dat hij er eentje heeft vermoord. Dat hebben ze nooit kunnen aantonen. Maar dat was gewoon een terrorist. Die liep gewoon echt boeren het leven zuur te maken in naam van het milieu. Dus dat soort boerenhaat had je altijd al. Maar gewoon de cultuur was in Nederland zo van... dat zijn onze boeren, onze jongens en meiden dan ook. Nu trekken ze gewoon de stekker eruit. En dat is... wat ze dan noemen de onderdeel van de vierde industriële revolutie. Wat effectief gewoon de-industrialisatie is. En dat is pijnlijk. En het zorgt er natuurlijk ook voor dat je in Nederland gewoon een ontzettend ongunstig ondernemersklimaat hebt nu. Want de overheid is dus gewoon een intens onbetrouwbare partner, blijkt wel. Dan ga je een schuld aan om een stuk land te kopen. En dat moet dan voldoen aan bepaalde... Dat moet dan op een bepaalde schaal zijn. Dus je bent sowieso, steek je jezelf voor een paar miljoen of zo in de schulden. En dan zegt die overheid ineens van... fuck you, ik trek je vergunning in. Je mag hier niet meer zijn. En ik pak je land af. En waar blijf je dan? Hè? Want uiteindelijk is een boer is ook maar gewoon een ondernemer. En daar gaat je onderneming. En ook met die lockdown en zo, dat ze gewoon van de ene op de andere dag de boel op slot kunnen gooien. Ja, dat valt niet tegen aan te ondernemen op zo'n manier. Ik bedoel, ik zou ook wel wat willen ondernemen, maar de plannetjes die ik dan heb, die zijn toch wel een soort van afhankelijk van een enigszins normale overheid. Hè? Dat je niet om de havenklap je onderneming kan sluiten. Dus dat... Dat maakt het allemaal een beetje lastig. Ja, en wat de boeren betreft... kwam laatst nog een screenshot tegen die ik jullie niet wil onthouden. Hij is wel in het Engels, dus ik moet hem eventjes ad hoc vertalen. Maar er stond het eigenlijk allemaal net mooi op een rijtje, weet je? Wat is er nou precies aan de hand? De EU en de WEF die hebben... Sustainable Development Goals gepromoot. Ook wel bekend als Agenda 2030. Ook wel bekend als Agenda 21. En een onderdeel van die Sustainable Development Goals... dus de duurzame ontwikkelingsdoelen... dat is het terugdringen van agricultural impact. Dus de... Ja, hoe zeg je dat? De voetafdruk van landbouw en veeteelt op het klimaat. En dat is dan onder andere door middel van stikstofrestrictie. De NO2, dat is dat nitrogen, oxygen of zo, of nitrogeen. Nou ja, dat in ieder geval. Vervolgens heeft onze eigen overheid een contract ondertekend... waarin ze eigenlijk beloven die agenda uit te voeren. En vervolgens wetten er door te drukken om stikstofemissie terug te dringen. Nederlandse boerderijen produceren eigenlijk nauwelijks stikstof. Althans naar verhouding. En zelfs de Nederlandse overheid constateert dat zo'n 90% van alle stikstof uit Duitsland komt overwaaien. Daarnaast is dat hele stikstofverhaal bullshit. Hè? Dat stikstof dat valt eigenlijk gewoon een beetje uit elkaar. En dat heeft helemaal niet zo'n impact. Maar dat daar gelaten. Vervolgens ontdekken we met z'n allen dat er zoiets is als een Tri-State City Project. Je gaat toch kijken van waarom doet de overheid dit? Nou, dan ontdek je Tri-State. Voor mij persoonlijk was Tri-State geen nieuws hoor. Want dat stond echt al, weet ik veel, 5 jaar geleden op geen stijl. Er staat zoveel op geen stijl. En er komt zoveel informatie op je af. Dus dat. Ik dacht destijds dat is gewoon een plannetje. Wat is weer zo'n dom plannetje. En daar komt nooit wat van. Maar goed, we zitten nu dus midden in die shit. Dat is een... reden dat ze graag de boeren willen onteigenen. En wat het is in principe is... ze willen van de Benelux gewoon één grote smart city maken. En eens even kijken. Ja, dus Tri-State City, dat moet dan eigenlijk de hoofdstad worden van... de Globo Homo One World Government. En... daarom moeten de boerderijen ook gewoon weg. Want ze hebben die grond nodig om nieuwe ghetto's op te bouwen. En de stikstofwet wordt gewoon misbruikt. Eigenlijk om boeren te onteigenen. Nou goed, die boeren die kregen daar lucht van en die hebben gezegd van nou, daar doen we niet aan mee. En vervolgens heeft de overheid gedreigd om boeren dan maar gewoon gedwongen te gaan onteigenen als ze niet meewerken. En vervolgens kregen we protesten. En vervolgens ging de overheid het leger inzetten. Ook al is het een bescheiden inzet, maar goed, dat is dus wel gebeurd. En daarmee heb je dus gewoon een soort van staat van beleg. Maar goed, dat is op zich niks nieuws. En aan de media heb je ook niks. Dus nou ja, goed, dat is dan één screenshot, maar dat is wel op zich een mooie samenvatting van de huidige bullshit. Het is ook onwerkelijk eigenlijk, hè, hoe we dan in 2 jaar tijd van een zogenaamde democratie naar een complete dictatuur zijn gegaan. En kijk, zeg maar gewoon in je dagelijkse doen en laten merk je er niet zoveel van. Maar als je er echt over gaat nadenken, over hoe ze gewoon heel brutaal grondrechten schenden, waar ze ons eigenlijk al decennia lekker mee hebben gemaakt. Dat is nogal wat. Ik bedoel, ik denk, jij moest er toch eens even weer eens even een woordenboek bijpakken van ja, waar zitten we nou eigenlijk mee? Hè? Wat is het nou eigenlijk voor staat of systeem of zo waar we mee te maken hebben? Wat mij betreft is het totalitaire, autoritaire, plutocratische, kleptocratische, technocratische, neofascistische, autocratische, sadistische, bureaucratische, neocommunistische, elitaire, criminele, globalistische, psychopathische, satanische, transhumanistische, pedofiele, oligarchische, megalomane, hypocriete, misantropische, misselijke, vieze, vuile, god, gloeiende, tering, tyfus, kankerbende. Dat is waar we nu mee opgescheept zitten. En het is overweldigend, echt. Kijk, want nu... Nu zijn de boeren in de picture, zeg maar. Maar dat is gewoon nog maar het begin. Zoals die Schwab zei van... Oh, we've got to prepare for an angrier world. Nou ja, het wordt nog veel angrier, weet je. Want in principe hebben ze gewoon de voedselketen lopen saboteren. En een hoop van de dingen die ze nu in werking hebben gezet... die hebben al, ik wil niet zeggen onherstelbare schade toegebracht... maar we gaan dit wel merken, weet je. Sowieso in de prijzen en de voorraden en... je kan niet zomaar dat soort tikken gaan uitdelen aan een economie zonder daar de negatieve gevolgen van te ondervinden. Tussen zeg maar het pesten van de boeren en het frustreren van brandstof en energie en al dat soort dingen. Ik merk het nu al met bepaalde dingen. Ik bedoel, ik zag laatst een stukje zalm liggen voor 6 euro. Dat was echt, weet ik veel, 100 gram of zo. 120 gram voor 6 euro. Ik denk, ja, hallo. Dat zijn nogal bedragen. Hè? En rundvlees is in prijs verdubbeld inmiddels. En het was al niet zo goedkoop. Dus dat is nogal wat allemaal. Hè? En dan hebben we nog te maken met de shrinkflation. Dat je gewoon steeds minder krijgt voor hetzelfde geld. Dus bereid je maar voor. En dan is het ook de vraag van ja, waar moet je je woede nou op oprichten? Want het is dus eigenlijk gewoon een heel systeem waar we nu mee te maken hebben. En wie zwaait er nou eigenlijk met de scepter? Dat is natuurlijk de vraag. Hey, ik bedoel, in een dictatuur heb je een dictator. Maar wie is de dictator? Want kijk, ik denk niet dat... ik denk niet dat Rutte nou eigen baas is of zo. En dan kun je zeggen van ja, maar de Nederlandse overheid staat onder beheer van de Europese Unie. Ik denk ook niet dat hoe heet dat? De premier van de Europese Unie, dat die de baas is of zo. Die staan ook maar weer onder beheer van. Onder beheer van wie? Van ja, misschien de VN of het WEF of whatever. Maar ja, Als ik nou naar die Schwab kijk, hè, ik denk ook niet dat hij de capo, de tutti capo is, weet je. Dat is ook maar gewoon een ambtenaar die uitvoert wat hij te horen krijgt. Dat is gewoon een poppetje die daar is neergezet. Wel een heel eng poppetje, dat dan wel. Maar ja, wie nou uiteindelijk... Ja, misschien is het Satan zelf, weet je. Wat dat betreft... kwam ik laatst een filmpje tegen van... hoe heet ze? Amazing Polly. En dat... die kon dat wel mooi uitleggen. Ik zal dat wel even... Hey, ik laat het verder niet horen, maar ik zal het even linken in de omschrijving. Want zij... ze weet best wel goed wat dit betreft de vinger op de zere plek te leggen. Dat... als je zeg maar lang genoeg kijkt naar de situatie waar we nu in zitten, en je kijkt naar alle betrokkenen en hoe het allemaal gaat en zo, dan kom je uiteindelijk gewoon tot de ontdekking of tot ik wil haast zeggen tot de openbaring dat het gewoon een spirituele strijd is, dat het een strijd is tussen goed en kwaad. En ik weet dat dat voor een hoop mensen misschien een beetje te esoterisch is of zo, of te hoog gegrepen. Maar ja, ik kan niet anders dan dat onderschrijven. Dat denk ik ook. Ik denk als je gaat kijken van nou, voor wie werkt Schwab nou? Nou ja, dat is dan waarschijnlijk voor ja, misschien een Rothschild of zo, of een Rockefeller of zo. Maar ja, als je zeg maar naar die families gaat kijken, dan denk ik van ja, dit volgens mij... Zijn die ook maar gewoon ingezet, zeg maar. Het is gewoon een bepaalde geest die bezit heeft genomen van deze wereld. En die geest die werkt via die families en die clubjes. En het is de geest van het kwade wat mij betreft. Dat zullen ze zelf waarschijnlijk anders zien, maar ik zie dat wel zo. Ik bedoel, al die wereldleiders, dat zijn geen leiders. Het zijn eigenlijk ook maar gewoon volgers. En wat mij betreft staan ze allemaal onder beheer. Dat was voor mij ook wel een openbaring, zeg maar. Hè? Want je hebt, wat ik dan zei van dat rules for thee but not for me. Dat gaat voor een groot deel gaat dat op en voor een groot deel ook niet. Je merkt gewoon... Dat die zogenaamde wereldleiders, dat die elite ook niet per se eigen baas is. Hè? Want ik vond het opmerkelijk dat in de afgelopen, het zal zijn 2 jaar of zo, dat zelfs prominente wereldleiders met mondkapjes opliepen. Hè? Dat vond ik echt opmerkelijk. En je weet ook wat voor... wat voor benauwde momenten dat letterlijk oplevert, die mondkapjes. Inmiddels weten we allemaal dat die kankerdingen gewoon helemaal niet helpen tegen transmissie van virussen. Dus dat het gewoon bullshit is. Dus op een of andere manier zijn zij toch, gehouden geboden... Om die tyfus dingen op te zetten. Hè? Je zag het Trump zag je doen en Biden en natuurlijk onze lieve Rutte. Ze hebben ze allemaal gedragen. En zij weten zelf heus wel dat die dingen niks uithalen. Dus dat vertelt mij persoonlijk dat zij toch moeten gehoorzamen aan bepaalde duistere krachten. Misschien dat ze dan wordt verteld van... dat moet je er maar even voor over hebben, hè, voor het hogere doel of zo. Of misschien worden ze gewoon één op één gedwongen om die dingen op te zetten. Maar feit is wel dat ze dus niet... Dat ze geen eigen baas zijn. Ik vind dat toch wel veelzeggend. Ja, goed, dat gezegd hebbende over duistere krachten en dergelijke. Ik vind het altijd toch wel interessant om te kijken naar die verbanden. Weet je, van hoe werken die clubjes nou eigenlijk? En wie luistert nou naar wie en zo? En ik ga daar na de muziekbreak ga ik daar eventjes verder op in. Dus tot zo. welkom terug. Right. Dus, ja, waar hadden we het over? Over enge clubjes. Kijk, in principe is het, denk bij de meeste mensen wel duidelijk inmiddels dat, dat Nederland gewoon onder curatele staat of onder beheer van, weet je wel. Ik bedoel, er is natuurlijk een hoop macht uit handen gegeven aan de EU. Maar ook aan de VN. Dat zie je maar hoe die hele zogenaamde pandemie is aangepakt. Dat is allemaal vanuit de World Health Organization en hun mandaten. Hè. Dus er zijn dus kennelijk internationale verdragen ondertekend die maken dat wij naar de pijpen van de WHO moeten dansen. Zo'n WHO, die is, dat is een organisatie van de VN. En onlangs kreeg ik te horen dat de VN in principe is overgenomen door de World Economic Forum. Hè? Dus in principe, ik had al niet zo'n hoge pet op van de VN. Het is in principe gewoon een private organisatie. En die menen een hele hoop dingen te zeggen te hebben over hoe het hier gaat in ons land. Daar ben ik het helemaal niet mee eens met dat soort bullshit. Dus die moeten gewoon optieven. Maar goed, om het dan nog even erger te maken, is de VN dus in principe gewoon overgenomen door de WEF. De WEF, daar kan je echt apen mee vangen, zeg. Godverdorie. Ze hebben het natuurlijk over de Great Reset, hè, vanuit de World Economic Forum. En wat houdt dat in? Dat houdt in dat ze gewoon in principe de boel slopen. Om vervolgens de Build Back Better te doen. Een neocommunistisch, transhumanistisch systeem op te zetten. Dat is dan wat ze willen opbouwen. En ook met die eerder genoemde Fourth Industrial Revolution. En ik heb ook gedacht van wat waren de eerste drie dan? Ik denk misschien dat de eerste was waarschijnlijk de agro-revolutie. Dus zeg maar landbouw. En veeteelt. En de tweede, dat zal dan waarschijnlijk de feitelijke industrialisatie zijn geweest. Dus met fabrieken en shit. Zo rond 1900. En ik denk dat de derde is dan waarschijnlijk de IT-revolutie geweest. Dus de vierde. Ja, en de vierde, dat wordt eigenlijk een, wat ik al zei, een de-industrialisatie. Hè? Dus dan gaan ze zeg maar de agro en de fabrieken en al die shit gaan ze gewoon afbreken. En dat wordt dat is ook met dat zero carbon emission. En ja, in principe willen ze gewoon een einde maken aan productie zoals wij dat kennen. Alleen het probleem is dus wel dat die productie zoals wij dat kennen een voorwaarde is voor ons leven hier op aarde. Dat hebben we gewoon nodig met z'n 7,5 miljard. En als je dat beëindigt of stopt of whatever, dan gaan in principe gewoon een hele hoop mensen dood. En volgens mij is het ook gewoon precies wat ze willen. Wat ze verder nog voor termen hanteren, dat is public-private partnership. Daar heb ik ook eens over na zitten denken. En dat is effectief volgens mij gewoon fascisme. Als je zeg maar de staat en het bedrijfsleven of de corporaties en zo, als je die verenigt met elkaar, dan heb je dus fascisme. Dus dat is wat Mussolini aanhing. Hè? En die komen dan met van die termen van you will own nothing and you will be happy. En ik word eigenlijk een beetje ziek van die term. Ik bedoel, binnen de truth community wordt dat heel veel herhaald als een soort van gotcha, weet je. Maar ik denk dat we daar gewoon maar eens mee moeten stoppen of zo. Want ik hoor het constant. En het begint echt een soort van mantra te worden, weet je. ja, we zeggen dat dan als in van wij weten dat zij dat hebben gezegd. Maar kijk, voor Joe Normie betekent het helemaal niks. Die weet helemaal niet waar je het over hebt. En voor de mensen die wel weten waar het over gaat, wordt het op een gegeven moment een soort van bestendiging of zo. Of een self-fulfilling prophecy. Weet je, hoe vaker we dat herhalen, hoe reëler het wordt, hoe meer kracht het eigenlijk krijgt. Dus ik zou denk ik aan, ik ga in ieder geval zelf, stop ik ermee om dat te herhalen, op te dreunen, want het is gewoon ook niet grappig meer. En ik zou het eigenlijk iedereen aanraden van laten we gewoon, we weten nu dat zij dat willen. Dat nemen we dan ter kennisgeving aan, maar niet steeds van oh, you will own nothing, you will be happy. Weet je, dat ja, want wat ik al zeg, hoe vaker je het herhaalt, hoe echter het wordt. Weet je, dat is nou helemaal hoe dat werkt. En datzelfde geldt voor dat you will eat the bugs. Weet je, ja, dat is natuurlijk een leuke meme op zich, maar hoe vaker je dat die zin afspeelt in je hoofd, ook al is het gekscherend bedoeld, hoe meer gravitas het krijgt, weet je. Dan zie je dus gewoon ook al voor je hoe je dan die insecten zit te eten. En dat is gewoon hoe dat werkt. En daar moet je mee oppassen, want woorden hebben wel degelijk kracht, weet je. En hoe vaker je dat herhaalt, hoe meer kracht het krijgt. En zij willen dat, oké, dat staat genoteerd. Ik wil dat niet, ik verwerp dat. Of zoals ze dan constant fucking zeggen in die Tweede Kamer, ik werp dat verre van mij. Ik wil dat niet. Gewoon klaar. Punt. Dus dat zijn dan van die dingen waar zo'n World Economic Forum mee aankomt kakken. En iedereen schijnt dat maar gewoon heel normaal te vinden. Of althans iedereen. Maar ik denk dat de overgrote meerderheid van de bevolking totaal geen idee heeft waar ik het over heb nu. En de minderheid die dat dan wel snapt en wel weet, die heeft niet zoveel te vertellen. En zo'n overheid die gaat er gewoon één op één in mee. Hè? Die vindt het allemaal best, kennelijk. Ja, die hebben waarschijnlijk een hele goede, heel goed voorstel gekregen of zo. Zo'n Mark Rutte, die gaat ook geen insecten zitten eten of zo, hoor. En die laat zich ook zijn spullen niet afpakken. Dus ze hebben waarschijnlijk een hele goede deal met hem gemaakt. Van, als je nou deze agenda uitdraagt, dan krijg je, weet ik veel, alle kinderbilletjes die je maar wil. Of weet ik veel wat zijn prijs is. Ze zijn er tegenwoordig ook gewoon heel, heel openlijk over. Ik bedoel, ik kan wat dat betreft nog wel een linkje in de omschrijving zetten van onze, van de Rijksoverheid.nl. Die stelt dat er inderdaad een kabinetsdelegatie naar het World Economic Forum in Davos gaat. Dat schijnt dus nu gewoon normaal te zijn. Ja, ik had tot voor kort had ik eigenlijk nog niet zoveel gehoord, hoor, van Davos. Ik bedoel, ik wist al dat daar shit gebeurde en dat daar dat rijke mensen daar, de captains of industry en zo, dat die daar praatjes hielden met elkaar en alles. Maar ik had er verder niet zoveel bij stilgestaan. Maar dat is dus kennelijk nogal een ding geworden. En dat onze overheid daar dan naartoe gaat om te onderhandelen of te polderen of weet ik veel wat. Ik ben daar niet zo'n voorstander van eigenlijk. En te meer omdat nu blijkt eigenlijk dat een hele hoop van onze ministers gewoon directe banden hebben met het World Economic Forum. En ik weet niet hoe sterk die banden zijn. Ik bedoel, ik weet niet of zij direct onder bewind staan van hun. Of dat meer een soort van... Ik bedoel, ik weet niet hoe dat verder in zijn werk gaat. Maar ik vind eigenlijk dat toch wel een kwalijke zaak is. Dat het in principe ons hele kabinet geïnfiltreerd is door het WEF. Zo zie ik het wel. Ons kabinet eigenlijk onder bewind staat van het WEF. Ik vrees daar wel voor. Ik denk niet dat... Dus zeg maar, onze ministers die staan onder bewind van de EU, de VN en het WEF. En wat er verder nog allemaal voor clubjes zijn, dat is nogal wat, weet je. En de feitelijke impact die dat soort clubjes hebben op ons land, onze samenleving, onze maatschappij en onze economie, die is gewoon niet te ontkennen. Ik bedoel, ze spreken al over een voedselcoördinatiecentrum van het WEF, dus dat is een beetje dat... Ja, dat hele centraliseren van voedsel. Dat is gewoon echt bad news. En dat gewoon in Nederland, hè? Niet in een of ander derde wereldland of zo, maar gewoon fucking hier. En zo heb ik ook geleerd dat... Willem-Alexander, die had nog een tijdje terug... Een insectenkwekerij geopend in Nederland. Er zijn al best wel vergevorderde... De infrastructuur wordt al aangebracht, zeg maar, voor het soort van wereld wat zij voor ogen hebben. En dat vind ik dat vind ik nogal kwalijk. En dan vroeg die Pepijn van Houwelingen, van de FVD, die vroeg nog aan de AIVD van joh, waarom doen jullie daar eigenlijk niks aan? Het feit dat de WEF gewoon in principe de macht heeft overgenomen in dit land. Maar ik kan me toch niet aan de indruk onttrekken dat zo'n geheime dienst eigenlijk ook gewoon voor hun werkt, weet je? Ik bedoel, dat is een beetje een misverstand, hoor. Dat geheime diensten werken voor ons, voor de burger of whatever. Die werken in principe voor de staat. En de staat is niet de mensen, zeg maar. En zeker nu niet. Maar ja, die WEF die komt echt met echt gestoorde shit gewoon over het euthaniseren van senioren. Want die lopen toch maar in de weg. En die proberen ook kinderen klaar te stomen voor de transhumanistische agenda. Dat gezeik over dat gene editing, weet je wel. Waarbij ze dus stellen dat mensen een soort van hackable animals zijn. Dat is van die Engert van die, even kijken, hoe heet die, Yuval Noah Harari, wat een kutnaam joh, Yuval Noah Harari, en dat is een creep, dat is echt een eng ventje man, maar die komt dus allemaal met dat soort kutuitspraken, weet je, dat eigenlijk, naarmate de automatisering en zo toeneemt, zullen een hele hoop mensen gewoon steeds overbodiger worden, dus dan, en dan kun je ze maar. Dan kun je ze nog een beetje bezighouden met entertainment en drugs. En anders dan moet je ze maar gewoon uitroeien of zo. Het zijn ook allemaal. Dus transhumanisten. En dat betekent in principe dat zij. Voornemens zijn om mensen te implanteren met chips en shit. En dus ook dat gene editing. Wat ervoor zorgt dat eigenlijk je genen, dat je DNA allemaal dingen gaat doen die het van nature niet doet, al dan niet met synthetisch DNA erin verwerkt en zo. Ik bedoel, wat dat betreft, woorden als CRISPR en mRNA schieten me dan toch wel te binnen. En dat is niet toevallig, mijn zinziens. Maar goed, dat... Ja, daar hebben we het een ander keertje nog wel over. Zoals ik al zei, dus die logistiek, dat fascineert me. Hè? Want ik heb wel eens gezegd van... Ik zei eigenlijk in 2020 van... Nou, dat is onmogelijk om miljarden mensen wereldwijd te gaan injecteren met die prikjes... Want daar hebben we de industrie helemaal niet voor. Hè? Daar heb je toch wel flinke productiecapaciteit voor nodig. Maar kennelijk hadden we die. Stiekem dan of zo. Want waar staan al die fabrieken? Dat zou ik wel eens willen weten. Waar komen al die miljarden injecties vandaan? Ik bedoel, alleen al het produceren van de injectienaalden. Dat moet toch wel onder bepaalde omstandigheden gebeuren en zo. Dat op zich is al een miljardenindustrie. En dan nog even los van de shit die in die naalden moet. Ik vind dat fascinerend. Maar kennelijk staan die fabrieken dus gewoon ergens. En ja, dat kan haast niet anders dan dat ze daar al decennia mee bezig zijn geweest om dat te realiseren. En zo kom ik dus ook langzaam tot de ontdekking dat er ook al daadwerkelijk insectenfabrieken zijn. Hè, omdat ze onze insecten willen laten eten. En ja, ik had het daarover op de Discord laatst. Van joh, hoe zit dat? En toen kwam iemand van ja, wat dacht je van die biomassa centrales? En ik denk, hè? Maar dat was op zich al een goed punt. Dat, naar het schijnt is iets van 30-50% wat er in die biomassa-centrales gaat, is hout. En de rest, dat noemen ze biopulp. En dat zijn dan ja, in principe kadavers en dat soort dingen. En... ik heb me ook al afgevraagd, van, joh, als je nou, om even terug te komen op die Georgia Guidestones, weet je, van als je nou 7 miljard mensen over de kling jaagt, stel dat je dat doet, waar laat je dan die kadavers? Nou ja, die kunnen dan dus mooi in die biomassa-centrales. Dus het is gewoon, in principe zou je dan die biomassa-centrales kunnen zien als een soort van massa-crematoria. Het is erg dark en ik weet niet of het zo is, maar ja, met wat ik de laatste tijd heb gezien kan ik het ook niet uitsluiten, weet je, dat zou allemaal zomaar kunnen. Ik bedoel, ik zag laatst nog zo'n handig karretje op, ik geloof op Telegram, dat was een karretje, klein dingetje, geloof 4 wielen of zo, en die kan dan gewoon een in principe bewusteloos slachtoffer, hè. Of een lijk gewoon ja, naar binnen scheppen eigenlijk. Nou, en, ja, die kan dat dan zo afleveren bij de biomassa-centrale. Waarom niet? Hè? Zo zouden ze dat dan doen als dat daarop aankomt. Ja, en het klinkt allemaal volslagen absurd. Maar ja, ik verzin het niet, weet je. Ik benoem het alleen. Ik bedoel, zij... komen met die gekke plannen van, weet je wel, je chips in je hoofd en je genen verneuken en weet je wel, mensen uitroeien en ja, het is niet mijn idee. Ik heb hele andere plannen voor de wereld, zeg maar. Mij wordt niks gevraagd wat dat betreft. Ja, maar als je dat dus signaleert... en benoemd, dan, dan ben jij de gek en dan ben jij de wappie. Hè? Maar ja, ik zeg het niet, zij zeggen het. En verder, ja, ik kan er alleen maar een beetje op speculeren verder. Van ja, wat bedoelen ze daar dan mee? En... en wat dat betreft, Even als een soort van side note. Die glasvezel, hè, dat zit me ook een beetje dwars. Want ik heb het daar wel eens over gehad. Van dat ik me eigenlijk verzet tegen het installeren van glasvezel in mijn huis. Want ik heb het niet nodig, weet je. Ik vind het, wat mij betreft is glasvezel... is gewoon onderdeel van ze is gewoon onderdeel van dat hele Build Back Better bullshit verhaal. Dat is niet voor ons, hè? Want kijk, glasvezel heeft iets van 100 Mbit upload. Nou, dat heb je als gewoon mensen, heb je daar helemaal niks aan. Wat valt er nou te uploaden met 100 Mbit per seconde? Dat is absurd veel en absurd snel, weet je, wat dan? Maar ja, als je alles smart maakt, weet je, als ieder object en ieder apparaat en ieder onderdeel van je lichaam data verstuurt, zeg maar, ja, dan zal je op een gegeven moment wel 100 Mbit nodig hebben. Dus dat is gewoon onderdeel van de infrastructuur van het nieuwe systeem. En ik heb me daar tegen verzet. ja, wat gaan ze nou doen bij KPN? Ze gaan gewoon de koperkabels afschaffen. Dus dan, ja, dan kan ik kiezen of glasvezel of geen internet. Dus dat is gewoon hoe ze dat doen. Zo word je gewoon ja, meer of meer onder druk gezet om toch maar te accepteren wat ze gaan bieden. En dat, dan kom ik ook weer terug op wat ik al eerder zei van... Waarschijnlijk zullen we op een gegeven moment voor een keuze komen te staan. Dat we misschien maar gewoon ja, de hele maatschappij de rug moeten toekeren. Hè, dan maar geen internet, dan maar geen medische zorg, dan maar geen warm water. Ik bedoel, ja, we zullen best een hoge prijs moeten betalen, denk ik, om enige vrijheid te kunnen bewaren of behouden. En dan nog is het de vraag of dat, ja, of dat zal worden toegestaan. Hè? Het wordt wat dat betreft een hele uitdagende tijd. En ja, waar komt die WEF nou ineens eigenlijk vandaan? Hè? Het overviel mij dus een beetje allemaal. Maar wat ik heb kunnen opmaken uit de informatie die ik de afgelopen maanden heb geconsumeerd, is dat de WEF in principe een publieke arm is van de Bilderberg Groep. En ja, de Bilderberg Groep, dat is eigenlijk een club die ik ook al jaren volg. En dat gaat ook gewoon nog door. Hè? Dus het is niet zo dat de WEF dan in plaats is gekomen van de Bilderberg of zo. Het is niet of, het is en. En ja, daar is de laatste tijd toch ook wel het een en ander over te doen, over die hele Bilderberg. Hè, de Bilderburger. Want ja, die conferenties die gaan ook maar gewoon door. Dat is in principe jaarlijks. En ik vond het heel dapper van Gideon Vermeijeren van FVD dat hij daar het kabinet over heeft ondervraagd. Hè. Dat is terecht ook, want ja, hij is natuurlijk parlementariër. Dus het parlement moet daar gewoon het fijne van weten. Maar goed, dat krijgt hij dus niet boven water. En hij heeft het echt geprobeerd. Maar ja, dat is allemaal gehuld in mysterie en zo, weet je. En ja, ze doen er heel laconiek over. Alsof het gewoon een praatclubje is. Maar de mensen moeten gewoon zonder last of zo met elkaar kunnen praten en een beetje kunnen overleggen. En ik denk, ja, het deugt gewoon niet. Ik ben er altijd op tegen geweest. En dus dan ja, is de vraag van, ja, wat doet de koning daar? Wat doet de koning daar? Die is een soort van aandeelhouder eigenlijk in dat hele gebeuren. Voor de mensen die dat nog niet weten, de Bilderberg is mede opgericht door ons aller Prins Bernhard. Later nam koningin, of ja, momenteel dan prinses Beatrix het over. En nu zit Willem-Alexander daar. Dat is gewoon hoe dat gaat. En wat dat betreft, ja, dat hele koningshuis is toch ook een soepzooitje, hè, als je er zo over nadenkt. Ik bedoel, zo'n prins Bernhard, die dat is in principe gewoon een oude nazi. Helemaal vergeven van de schandalen, die gast. En hij wilde ook maar gewoon niet dood, hè. Die bleef maar leven, die gast. Maar wat had hij nou allemaal, joh? Hij had, geloof ik, iets even kijken, hoor. Je had het Lockheed-schandaal, geloof ik. En De stadhoudersbrief, waarin hij in principe trouw heeft gezworen aan fucking Hitler. Dus ja, een vos verliest wel zijn haren, maar niet zijn streken, zal ik maar zeggen. En na Bernhard kreeg je natuurlijk Beatrix en Klaus. En Klaus was ook een nazi. En dan zei van, ja, maar dat hij moest tegen zijn zin in bij de Hitlerjugend. Ik denk, ja, mooi verhaal. Weet je, dat het was gewoon een fucking nazi. En nou ja, dan hebben we Maxima en Willem-Alexander. En natuurlijk komt Maxima, die komt natuurlijk ook niet uit de gewone familie. Diens vader was minister tijdens de, weet ik veel wat, junta. Dus het is ook allemaal weer niet fris. Het is gewoon een zootje, weet je. En ik denk als we het dan toch hebben over nieuwe systemen en ja, nieuwe maatschappijen en alles. Ik vind dat we dat hele Koningshuis maar gewoon moeten opheffen. Ja, die moesten maar gewoon verbannen worden of zo naar een eiland. Voor mijn part pak je gewoon de Rottumerplaat of zo. En dan zet je daar gewoon een groot hek omheen en dan pleur je ze daarin. Want ik ben wel een beetje klaar met al die zooi. Dus maar goed, het Koningshuis zit echt vuistdiep in dat hele Bilderberg verhaal. Nu proberen ze dus net te doen alsof dat gewoon een onschuldig praatclubje is en gezellig, weet je, dan komen ze allemaal bij elkaar en een beetje over koetjes en kalfjes praten, maar dat is niet fair, weet je, want nou ja, natuurlijk is het niet fair, maar dat is ook gewoon, het heeft echt decennia, want het is opgericht geloof ik in de jaren 50 of zo. Door prins Bernhard. En de eerste ontmoeting was in een Bilderberg hotel in, geloof, Oosterbeek of zo. Dus daarom noemen ze het dan de Bilderberg groep. Maar officieel heeft dat clubje niet eens een naam, weet je wel. Dat is gewoon een naam die, ja, die zo, het is een soort van geuzennaam eigenlijk. Maar officieel hebben ze helemaal geen naam. Want ja, ze willen niet gepakt worden als een criminele organisatie. Dus ze doen net alsof ze geen organisatie zijn. En ze hebben dus decennia lang hebben ze gedaan alsof dat allemaal niet bestond. Hè? En dat hebben ze kunnen doen omdat ze gewoon de hoofden van diverse mediaorganisaties daar hebben uitgenodigd. Ja, ik weet nog dat er was ook eens een keer zo'n Nederlands vakbondsman die was daar dan te gast. Die dikke, ik weet even niet meer hoe die heet. Best wel een hoop Nederlanders ook hoor. Nou, Mark Rutte die was er dan dit keer geloof ik. En allerhande ministers en bedrijfsleiders en weet ik veel wat allemaal. Maar het heeft dus heel lang geduurd om überhaupt belicht te krijgen dat het bestond. En die tijd heb ik nog wel meegemaakt hoor. Dat het echt actief werd ontkend dat er zoiets was. En als je dan zei van joh, Bilderberg, dan werd je gewoon uitgelachen. Bilderberg, wat is dat? Of dat bestaat helemaal niet joh. En nu zeggen ze van ja, het bestaat, maar dat kan allemaal geen kwaad, weet je. En zo gaat dat. Hè? Er wordt nooit... hoe moet je dat zeggen? Je krijgt nooit de credits of zo. Ja. En ja, van de psychopaten, zeg maar, snap ik dat wel. Van ja, die doen natuurlijk net alsof hun neus bloedt. Eerst ontkennen en dan vervolgens bagatelliseren of downplayen. De normie, onze lieve normies, valt het me toch altijd een beetje tegen. Hè? Dan denk ik van nou... Dan heb je zoveel bewijs eigenlijk. En dan nog zit je te ontkennen een beetje goed te praten. En dat, het blijft pijnlijk, toch wel. We zullen daar... Ik heb dat gewoon opgegeven hoor. Dat de intentie om mensen te overtuigen die niet overtuigd willen worden. Dat denk je, als jij dan je kop in het zand wil steken, dan stik je maar lekker, weet je. En dus er zijn gewoon een hele hoop mensen die het niet willen zien. En er zijn ook een hele hoop mensen die het niet kunnen zien op een of andere manier. De mens die de verbanden niet ziet en... werkelijk denkt dat alles spontaan gebeurt. Dan ben je toch wel een meelijwekkend wezen, hoor. Dan val je gewoon voortdurend van de ene verrassing in de andere. Je hebt nooit een beeld van wat er nou werkelijk aan de hand is in de wereld, zeg maar. Dat er bijvoorbeeld nog maar zoveel mensen zijn die proberen te ontkennen dat het allemaal één groot complot is. Ik vind het knap, weet je. Ik bedoel dat je ze zeg maar in het licht van zeg maar zoveel informatie en zoveel bewijs eigenlijk nog maar steeds denkt dat het allemaal op zich staat en dat zijn allemaal incidenten en niks heeft met elkaar te maken. Dat vraagt toch wel om een speciaal soort van debiliteit, weet je. Ik bedoel, zo'n Schwab, hè, die dan maar weer eens aan te halen. Dat moet je voorstellen dat gewoon een inbreker is. Want hij is nu, ja, weet ik veel, woordvoerder van Satan of zo, weet ik het. Maar stel, het is gewoon een low-level crimineel. Het is een inbreker. Die belt bij jou aan. En dan gaat hij zeggen van, ik ga bij jou inbreken. En je denkt van, ja, doe niet zo maf, joh. Ga weg, joh. En vervolgens, een dag later, belt hij nog een keer aan. En zegt, ja, ik ga bij je inbreken. En dan laat hij zijn tools zien, weet je. Van zijn breekijzer of zijn flipper dingetje. En hij zegt van, nou, ik heb al bij zoveel huizen heb ik ingebroken. En hij gaat alles uit de doeken doen van hoe hij dat dan gaat doen. En hoe goed hij daar dan wel niet in is. En wat hij dan gaat doen als hij helemaal heeft ingebroken. En dat doet hij dan nog een paar keer. Hè? Dus hij belt gewoon iedere dag, belt hij even bij je aan om dat te vertellen. En je wuift dat dan weg. Van, nou, dit is een beetje apart, maar oké, het zal wel. En dan op een dag, dan wordt er bij je ingebroken. En dan ga je afvragen van, wat is er nou gebeurd? Hoe kan dit, weet je wel? En zo staan de normies, de NPC's of whatever in het leven. Die ze zien het, maar het registreert niet of zo. Het is heel, heel wonderlijk. En wat dat betreft, ik zag laatst een interview met Thierry Baudet. En die zat in een podcast met een paar Belgen. Ik weet niet, ik ken die gasten verder niet. Maar daar had hij toch ook behoorlijk wat moeite om het ze aan hun verstand te peuteren, zeg maar. Want zij konden het gewoon niet verwerken of zo. Moet je maar horen.
Gezichtsherkenning, als je in een winkel binnenloopt. Je kunt gewoon dingen pakken uit de schappen. En weglopen. Je hoeft niet eens meer te betalen. Mm-hmm. Diefstal bestaat straks niet meer. Mm. Want alles wordt toch gecontroleerd. Mm-hmm. En dat wordt natuurlijk verkocht aan burgers als een grote vooruitgang. Maar er is een catch. Want je raakt dus je vrijheid volledig kwijt. Dat is de wereld in wording. Okay. En ik behoor tot de laatsten die nog daar iets tegen proberen te doen.
Ja. Oké, okay, goed. Je hebt superveel gezegd. Ja. Kei interessant. Ja. Nee. Dus ik hoor wat je zegt. En ik denk op zich, laten we zo stellen. Ik sluit me zeker aan dat de trend die je zegt, hè, als je ziet nu dat een tikkeltje meer op vrijheden gericht is en morgen dat wat minder heeft, dat we die trend uitgaan, ben ik 100% mee akkoord. Ik weet natuurlijk niet tot in welke fase, maar ja, het is ook maar op basis van welk tijdsperspectief dat je kiest en verandert natuurlijk heel veel. Maar waar ik wel niet mee akkoord ben, maar het is maar natuurlijk gewoon ook een mening, maar is dat er een soort van, ik ga het even simplifieren, maar een soort van mastermind, masterplan is. Dus je merkt wel dat we zeggen, ja, nu kom ik terug op mijn slingergebeuren, maar dat we die swing wel een beetje hebben gehad naar volledige vrijheid, en dat is natuurlijk ook nooit volledig, maar iets meer dan. En dat we nu eigenlijk als globaliserende maatschappij inderdaad terug wat meer swingen naar toch dat allemaal meer onder controle houden, vat hebben, et cetera. Dus ik zie die beweging wel. Ik weet alleen niet of dat het per se een masterplan is. Dus misschien vandaar een beetje mijn vraag. Wat geeft u het gevoel dat die beweging niet gewoon gaande is, maar dat echt georganiseerd is, om het zo te zeggen?
Nou, bijvoorbeeld omdat ze het allemaal opschrijven. Omdat hier documenten over zijn, zoals de Agenda 2030, waar dit allemaal gewoon in staat, waar ze allemaal hun handtekening onder zetten.
En ik ben er niet volledig mee met dat concept Agenda 2030.
Agenda 2030 is een serie van 17 doelstellingen die door de Verenigde Naties zijn opgesteld, die door het World Economic Forum,
zijn het
door,
SDG's,
en door de Bilderberg Groep en zo. Ja, dat is de Sustainable Development Goals, dus doelen voor duurzame ontwikkeling. Hmm. En dat de hele wereld moet daar in 2030 aan voldoen. En als je die op een rijtje zet, heb ik ook uitgebreid beschreven in mijn laatste boek, Het Coronabedrog heet dat, dat gaat hierover, dan zie je gewoon de contouren van deze totalitaire surveillance staat. Okay. Dus dat is de eerste, je vroeg waar masterplan, eerste is dus omdat het gewoon opgeschreven staat. Als je kijkt naar wat ze nu bespreken in Davos, dan zie je dat dat ze al die elementen gewoon zeggen. Dat ze gewoon zeggen, we willen dit realiseren. We willen overal 5G. Overal, met elk device, dus alle computers, alle auto's, alle telefoons, allemaal gezichtsherkenning, persoonlijke identificatie. Ja. Inclusief in winkels, inclusief in het openbaar.
Waar in China al heel erg bestaat.
Dat zeggen ze gewoon. Ja. Ze zeggen dat ze een persoonlijk CO2-budget willen. Dat is geen enkel geheim aan.
Nee.
Staat gewoon, dit is waar al die landen naartoe aan het werken zijn. Dus dat masterplan, dat ligt er. Dat is tegen. Maar ten tweede reden, bewijs zeg maar dat er een masterplan is. Dat hebben we kunnen zien de afgelopen 2 jaar tijdens waarschijnlijk de grootste misdaad in de wereldgeschiedenis, in de menselijke geschiedenis, de COVID.
Mm-hmm. Daar zijn we zeker niet akkoord mee.
De samenzwering. Ja. Elke regering in de hele wereld heeft eraan meegedaan.
Dat vonden wij ook heel merkwaardig,
als
inderdaad.
Als er vrijheid was, als landen een eigen beleid maakten, als die regeringsleiders geen zetbazen waren die onderhorig waren aan een mondiale wereldregering, dan was er tot op zijn minst 1 land geweest dat eigenwijs was geweest.
Ah, wel, dan niets. Moet ik nu zeggen. Nu, Mauritius, denk ik, daar heeft het wel heel lang
Mauritius,
niks.
Okay, Mauritius, dat is 1 land. Okay. En hiermee zijn we gefalseerd.
Maar inderdaad, dat moet ik ook zeggen, want wij waren zo van...
Dat is merkwaardig, inderdaad. Ja.
Nou, maar dat is niet merkwaardig, dus dat is een bewijs voor mijn stelling. Er wordt achter de schermen wordt dit al lang. Dit is al lang.
Maar wie zijn dan specifiek? Zijn dat dan gewoon echt inderdaad de wereldleiders? Hè? Een Poetin, een Biden, wilt je dan zeggen? Of wie is het dan net wel?
Nee, dus zelfs als je
of zijn dat ook de pionnen in het
dat
spel?
Zijn,
maar...
nou, kijk,
Poetin... Ja, daar is iedereen het zelfs over in. Dat vandaag een president ook eerder wel een figuur is dan echt uiteindelijk de ultieme machtshebber.
Poetin is een groot vraagteken voor mij. Ja. Dat is eigenlijk de enige persoon. En Lukashenko van Wit-Rusland, dat zijn de enige twee. Want Wit-Rusland heeft dus geen enkele maatregel ingevoerd over corona. Helemaal niets. Dat is het enige land dat niet... Maar dat is ook een land dat helemaal buiten het machtssysteem zit. Maar dat zijn twee mensen, Poetin, Lukashenko. Ik weet het gewoon. Dat weet ik gewoon echt niet. Ik kan ze niet goed peilen, niet goed lezen.
Nou ja, en dat soort gesprekken hebben we allemaal wel gehad, denk ik, als wakkere mensen. En het is bijzonder frustrerend, vind ik altijd. Dus ik ben er ook gewoon mee gestopt. Ik denk, nou ja... Ja, als jij dom wil blijven, dan doe je dat maar. Ik snap het ook wel ergens. Ik bedoel, niet iedereen heeft de tijd of de capaciteit of de interesse om het allemaal te doorgronden en zo. Ik bedoel, ik begrijp het. Ik moet ook gewoon werken. Hè? Maar ja, het punt is wel dat die gasten die ons het leven zuur maken, die zijn gewoon fulltime bezig om ons leven te verzieken. Hè? Dat is gewoon hun baan. Dus die hebben haast oneindige middelen. Want als ze niet genoeg geld hebben, dan drukken ze er gewoon wat bij. Ze hebben alle tijd. Want dat is gewoon wat zij doen. Zij zijn op aarde gezet kennelijk om ons het leven zuur te maken. Dus het siert de mens om toch iets van je vrije tijd op te offeren. En je een beetje te verdiepen in wat er nou werkelijk aan de hand is in de wereld. Ik denk dat dat toch wel een soort van verantwoordelijkheid is eigenlijk. En ik vind dat de mensen die ervoor kiezen om dat allemaal links te laten liggen en te negeren en zo, dat die toch wel een soort van plicht verzaken. En ik neem ze dat eigenlijk ook wel kwalijk. Hè? Dat kop in het zand gedrag, dat is schadelijk voor hunzelf, maar ook voor... ons allen. En ja, daar zullen ze toch op een gegeven moment ook een prijs voor moeten betalen. Niet dat ik die prijs ga opleggen aan hun of zo, maar het gaat wel gevolgen hebben dat als jij ziende ogen blind bent en Oost-Indisch doof en weet ik veel, ja, dat zal je duur komen te staan, denk ik. En ook gewoon in een hele tastbare, reële zin. Dan kijk wat Het punt nu een beetje is, en dat wat ook een reden is dat ze die zogenaamde Great Reset in werking hebben gezet, is dat de economie, hè, die ligt in principe al gewoon heel lang, in ieder geval sinds 2008, maar in principe wel langer, op de IC, weet je, met een slang in zijn bek. Dat de economie is gewoon fucked. En waarom is de economie fucked? Omdat overheden gewoon keer op keer geld hebben uitgegeven wat niet bestaat. En het is allemaal één groot piramidespel en... Ja, het is allemaal niet goed. Maar wat dat betreft kan iemand anders dat beter uitleggen dan ik. Want ik ben er niet zo sterk in op dat onderwerp. Maar James Corbett heet hij, geloof ik. Die had daar een mooie presentatie over. Dus die zal ik ook even een omschrijving gooien. En die legt dat heel mooi uit. Heel duidelijk ook. Waar het in principe op neerkomt, is dat ze gewoon alles hebben uitgezogen en opgebruikt. En dat is dus wat ik aan het begin zei over dat eigenlijk het opblazen van de hele economie. En het is gewoon op. En nu willen ze graag het speelveld schoonvegen voordat de pionnen het doorkrijgen. Hè? Voordat wij ons verenigen en hun allemaal ter verantwoording gaan roepen. En dat zat er al wel aan te komen. Hè? Mensen begonnen echt een beetje wakker te worden van, goh, wat gebeurt hier allemaal in de wereld? Mensen begonnen het een beetje zat te worden, om steeds maar misbruikt te worden. Ik denk dat wij als mensen, om het maar gewoon zo te noemen, dat wij gewoon als mensheid in een soort van groeistuip zitten, waarbij we gewoon werkelijk volwassen moeten gaan worden. He, want je merkt nu dus ook dat die zogenaamde democratie is helemaal geen democratie waarbij de demos het te vertellen heeft of zo. Het is allemaal schijn, het is allemaal fictie. En dat valt allemaal uit elkaar en dat is allemaal niet meer houdbaar. En dat heeft dus die zogenaamde elite heeft dat... al lang zien aankomen. En die hebben dus plannetjes gemaakt om dat te ondervangen, als het ware. En dat is dus de Great Reset, Build Back Better, bla 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 bla. Die vinden zichzelf echt tof, weet je. Die denken echt dat ze hot shit zijn. Maar dan hoorde ik ook laatst die Schwab zeggen van... Wat zij dan allemaal hebben... Wat zei hij nou, joh? Van ja, wij bouwen deze shit of zo. En ik denk, je bouwt helemaal niks, lul. Je kan helemaal niks. Je kan alleen maar een beetje andere mensen het leven zuur maken. En een beetje parasiteren op de productiviteit van gewoon normale mensen. Ja, dat is het enige wat je kan. En die lul die kan waarschijnlijk niet eens een plankje ophangen. Dus je maakt niks. Je kan niks. Je bent niks. Je bent gewoon een vieze, dikke pad. Ben je gewoon. Maar ja, goed, dus ze trekken echt alles uit de kast om ons maar een rad voor ogen te draaien eigenlijk. Hè? Ik bedoel, stikstof, CO2, methaan, inflatie, corona, apenpokken, Oekraïne. Het is allemaal bullshit. Het zijn allemaal verhaaltjes die ze ons vertellen om te verbergen wat er werkelijk aan de hand is. En dat is gewoon dat ze ons... helemaal kapot proberen te maken voordat wij hun kapot maken. Daar komt het eigenlijk op neer. En hoe heeft het zover kunnen komen? Ze hebben eigenlijk decennia lang... hebben ze gewoon iedereen omgekocht met gratis geld. Om maar gewoon de boel stil te houden. Hè? Ik bedoel, uitkeringen, subsidies, toeslagen... Het is allemaal gewoon een soort van steekpenning geweest van die psychopaten naar ons toe. Van joh, we zitten de boel op te lichten en we zitten allemaal geld uit te geven wat helemaal niet bestaat. Maar hier heb je een pensioentje, hier heb je een subsidietje, hier heb je een toeslag, een huurtoeslag, een zorgtoeslag, een kinderopvangtoeslag... hier heb je je natje en je droogje en we lullen er verder niet over. We zijn gewoon allemaal omgekocht eigenlijk. Bij mijn weten heb ik nooit een cent aangenomen van de overheid, maar alhoewel, nee, dat is niet waar. Nee, ik heb ook een huurtoeslag gehad, een jaartje of zo. Nee, goed, maar ik bedoel, we zijn eigenlijk gewoon gecorrumpeerd, weet je. We zijn meegezogen in de corruptie. En daar moeten we nu voor betalen. En dat is zuur. Kijk, de verzorgingsstaat zoals wij die dan kennen en waar we zo trots op waren de afgelopen decennia, die staat gewoon compleet op instorten. Want die verzorgingsstaat die bestaat bij gratie van inflatie en gewoon nep geld, weet je. Het is allemaal ja, fictie, hè, zoals ik al zei. En die zogenaamde vluchtelingencrisis die er nu is, dat is ook maar weer bedoeld om te verhullen wat er werkelijk aan de hand is. Het is gewoon het laatste zetje als onderdeel van die Great Reset. En dat de verzorgingsstaat op instorten staat, dat gaan we dan wel merken. En dat is trouwens ook een reden dat ze zoveel migranten binnen hebben gehaald. Hè? Want kijk, in principe hebben ze van hogerhand het gezin compleet kapot gemaakt. Mensen kregen gewoon geen kinderen meer. Maar je hebt mensen nodig om die schuld op te pinnen. Hè? Dat is gewoon onderdeel van dat... Onderdeel van de scam eigenlijk. Dat ze kunnen gewoon geld blijven bijdrukken en geld blijven bijlenen, als het ware, zolang de bevolking maar groeit. Maar ja, ze hebben het gezin dusdanig ondermijnd eigenlijk dat de bevolking niet meer groeide. Dus hebben ze maar mensen moeten importeren om maar die schuld op te kunnen blijven pinnen. Nu... wetende dat de verzorgingsstaat eraan gaat. Dus die uitkeringen die gaan allemaal stoppen. Die subsidies, die toeslagen, het gaat allemaal stoppen. Weet je, er komt gewoon op een gegeven moment, en ik weet niet precies wanneer, maar er wordt gewoon een geldkraan dichtgedraaid, want dan gaan ze bekendmaken dat het geld op is. En dan heb je dus ineens miljoenen mensen in dit land, inclusief een hele hoop obstinaten, asielzoekers en zo, die ineens geen geld meer krijgen. En dat gaat een hele hoop problemen met zich meebrengen. Dat weet ik nou al. En daar moet je echt op voorbereiden. Sowieso als je zeg maar zelf afhankelijk bent van overheidssubsidie... of hoe je het ook wil noemen. Probeer te zorgen dat... Probeer daar gewoon voor jezelf een eind aan te maken. Misschien kan je meer uren gaan draaien, dat je geen huurtoeslag meer nodig hebt. Misschien kan je een baan gaan zoeken als je die niet hebt. Als je zegt van ja, maar ik zit in de Wajong of zo. Nou ja, misschien kan je iets van therapie doen of fitness of andere medicijnen, weet ik veel. Maar dat je in ieder geval gewoon fit voor de future bent, weet je. Want als jij nu afhankelijk bent van de overheid voor je centjes, dan heb je binnenkort een groot probleem. Dus hou daar, hou daar rekening mee. En ja, wat moeten we er allemaal mee? Hè? Ik bedoel, in principe wat de overheid, in ieder geval onze nationale overheid, nu doet, dat is wat mij betreft is het gewoon hoogverraad. En ja, daar staat een bepaalde straf op. Een hele bekende straf staat daarop. Kijk, het is wel zo van, stel dat we het hele kabinet oprollen. Hè? Dus... dat je zegt van nou, kabinet Rutte moet vertrekken. Dat wordt een veelgehoorde opmerking. Maar is het dan opgelost? Weet je, nee dan is het niet opgelost. Kijk, wat dat betreft moet je dat een beetje zien als zo'n Rutte, weet je, die is gewoon manager van de McDonald's. En als die niet goed presteert, dan kan je die ontslaan. En dan krijg je een andere manager. Maar goed, de McDonald's. Rutte is gewoon een franchise manager eigenlijk. Dat is alles wat hij is. En als je het echt wil oplossen, dan kom je er niet met het berechten of het ontslaan of whatever van Rutte. Want ja, je hebt nog steeds te maken met de franchise van in principe de corporatie. En daar moet je in principe zijn. Maar ja, dat is nogal een operatie. Hè? Ik bedoel, stel nou dat we dus... Stel dat, hè, dat is even puur hypothetisch. Het, volgens mij is dat haast onuitvoerbaar, maar stel dat. We rollen het kabinet op, dus dan hebben we zeg maar... De franchise die hebben we dan kortgesloten. En dan gaan we achter de corporatie aan. En wat is de corporatie? Het systeem. In dit geval hebben we dan te maken met de VN. Zoals een WHO ook. Een WEF, een Bilderberger. Of een Bilderberg. En de EU. Al die organisaties. Die zou je dan hypothetisch ook kunnen oprollen. Opdoeken van we gaan hiermee stoppen. Jullie krijgen helemaal geen geld meer van ons. Jullie hebben niks meer over ons te zeggen. Stel dat dat zou lukken, is het dan opgelost? Volgens mij dan nog niet, weet je. Want het is... Ja, er is altijd wel weer een of ander clubje, een of andere organisatie die mensen op aarde het leven zuur maakt. Dat is gewoon hoe het leven hier op aarde werkt, kennelijk. En ja, het enige wat je eigenlijk kan doen, denk ik, is gewoon bij jezelf blijven. Hè? Gewoon stand houden. Je rug recht houden. En ja, zolang wij maar weten wat goed is en wat fout is, dan zijn we denk ik al een heel eind. En ja, we gewoon proberen zo soeverein en autonoom mogelijk in het leven te staan. Proberen om de storm te doorstaan. Ik bedoel, uiteindelijk stort het in elkaar. En ja, hopelijk overleven we dat met z'n allen. En kunnen we gewoon weer eens een keer een soort van normaal leven gaan opbouwen, weet je. Maar het is moeilijk. Ik bedoel, ik word voortdurend geconfronteerd met mensen die dus ja, totaal niet willen zien wat er aan de hand is. En ik snap dat ook wel een beetje. Zoals ik al zei, ze hebben het natuurlijk druk. Maar daarnaast, kijk, als je ziet wat er echt aan de hand is in de wereld, dan moet je daar ook iets mee. Hè? En ik weet dus niet of het echt heel erg reëel is om te stellen dat al die clubjes opgerold zullen worden. Maar verder, ja, je moet op zijn minst voor jezelf iets doen. Hè? Als je zeg maar ziet dat is wat is, dan moet je toch op zijn minst in je persoonlijke leven voorbereiden op wat er komen gaat. Hè? Maar dat mensen kunnen dat niet of willen dat niet. En ik denk dat, dat het 9 van de 10 mensen gewoon zuipend, snuivend en neukend en scheidend ten onder gaat. Weet je, die zullen niet weten wat er gebeurt op het moment dat het gebeurt. Maar goed, dat is hun probleem. Probeer me maar gewoon een beetje te focussen op mijn eigen domeintje. Hè? En ik raad je aan hetzelfde te doen. Ik bedoel, verspil niet te veel aandacht aan mensen die het niet kunnen zien. Die zijn gewoon... hoe moet je dat zeggen? Uiteindelijk zullen ze er zelf het meeste last van hebben. En wat dat betreft, er is nog steeds heel veel te doen over die... over bijvoorbeeld die Transformers. Hè? En dat kan je net zo goed gewoon negeren. Ik bedoel, ik snap best dat het... Kijk, voor zover het van invloed is op jouw persoonlijke leven, kan je daar wat van vinden en kan je daar misschien wat mee doen. Maar verder kan je dat best gewoon verder van je houden, zeg maar. Want die mensen die doen er niet toe. Die zullen de toekomst niet... Die zijn niet fit for the future. Ik bedoel, en die mensen die gaan niet mee naar de nieuwe wereld. En of dat dan de nieuwe wereld is in kwade zin, hè? Dus dat zeg maar de WEF al zijn plannetjes erdoor krijgt en zo, dan zullen die mensen geen onderdeel uitmaken van die toekomst. Maar ook niet in goede zin, dat zeg maar als de normale mensen de overhand krijgen de samenleving gaat normaliseren en dat we weer een soort van normale wereld gaan terugkrijgen, zeg maar. Dan zullen ook die mensen daar geen onderdeel van uit gaan maken, want die zijn niet goed bij hun hoofd. Die zijn kennelijk ofwel heel erg beïnvloedbaar, of ze hebben allemaal steekjes los en zo. Dus die gaan gewoon niet, die zullen niet mee kunnen komen in de toekomst. Wat voor toekomst we dan ook tegemoet gaan. Dus daar hoef je ook helemaal geen aandacht meer aan te besteden. Weet je, laat die mensen gewoon lekker hun ding doen. En dat geldt voor al die, hè, dat geldt voor die NPC's en die normies en nou ja, de Transformers en de radicalen en al die lui, die zijn allemaal knettergek en die, ja, die gaan het niet redden gewoon, linksom of rechtsom, die gaan er allemaal aan. Dus daar hoef je verder ook geen tijd meer aan te besteden. Mijns inziens in ieder geval. Het kost allemaal energie en we hebben echt onze energie nodig om, ja, om ons hoofd boven water te houden en stand te houden in de komende periode. En wat dat betreft hoor je ook al gewoon weer alle wolven huilen in het bos. Ze zijn toch wel van plan om de boel weer op slot te gooien. Ik geloof dat het kabinet heeft nog geloof ik even reces. Dus dan kunnen ze even niks, want dan hebben ze druk met vakantie. Maar na het reces gaan we het weer beleven, denk ik. Ik denk echt dat ze gewoon de boel weer op slot gaan gooien. Dat kan haast niet anders. Er was een tijdje terug een oproep vanuit het VNO-NCW. En dat is geen kleintje in Nederland. Dat ondernemers moesten dan maar weer de basisregels in acht gaan nemen om besmettingen onder controle te houden en zo. Dat stelt in ieder geval Ingrid Thijssen en Jacco Vonhoff. Dus die roepen eigenlijk ondernemers op om ons het leven weer zuur te gaan maken. En wat dat betreft, zoals ik zei, er is een hele hoop waar je niks aan kan doen. Waar je geen invloed op hebt. Maar misschien kunnen we daar nog een soort van invloed op uitoefenen. Want ik zat te denken van, hè, als je dan toch iets wil doen, zeg maar, om enigszins invloed uit te oefenen op de gang van zaken. Dan is het misschien de moeite waard, het overwegen waard om gewoon eens een mailtje te sturen of een brief naar je lokale supermarkt of andere zaken, tenten waar je regelmatig komt. Dat je gewoon bij hun aangeeft van joh, VNO-NCW zegt dit. En ik als klant, ik als jouw betalende klant, ik wil niet dat je dat doet. En dat hoeft verder geen dreigementen te zijn of zo. Van, oh, als je dit doet, dan dit, dat, zo, zo. Maar hou het vooral netjes. Maar ik bedoel, ik denk dat die ondernemers dat die ondernemers eigenlijk ten onrechte in de veronderstelling verkeren dat de meeste mensen achter dat soort maatregelen staan. Dat ze denken dat ze goed doen door mondkapjes af te dwingen en dat soort dingen. En ja, wat wij dus eigenlijk zouden moeten doen als burger, als mens, als consument, als klant, is aangeven dat wij daar niet achter staan. En dat kan je ze gewoon duidelijk maken. En misschien dat ondernemers, net als boeren, En net als andere groepen, ook gewoon eens in actie kunnen komen. Hè? Want ik vond de afgelopen 2 jaar vond ik de ondernemers, die waren echt oorverdovend stil. Hè? Op een enkeling na die dan een beetje moeilijk deed en zo. Maar ja, de meesten die zijn er maar gewoon in meegegaan. En dat moet echt stoppen. En we moeten die ondernemers ook duidelijk maken dat als het niet stopt, dat hun onderneming er ook aangaat. Dat zij uiteindelijk ook de prijs zullen moeten betalen voor hun apathie. Dat zouden we dan kunnen doen. Gewoon die ondernemers aanschrijven van joh, haal je hoofd eens uit je reet. Hè? Dus dat is dan misschien een bescheiden bijdrage die je kan leveren aan de strijd. Nou ja, goed. Daarmee ga ik deze uitzending afsluiten. Het was weer een heel verhaal. Eigenlijk een stuk langer verhaal dan ik aanvankelijk voor ogen had. Maar denk, ja, ik moest dat dan toch wel eens eventjes, moest het er toch maar eens eventjes uitgooien. Dus ja, ik zou zeggen bedankt voor de aandacht, zoals altijd. Ik geef jullie de groeten rechtvaardigen. En jullie horen mij de volgende keer wel weer.